Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Jorna Wiertz bij de Mannenbrein podcast. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies?
Ja, dat is niet in één woord uit te leggen, maar ik ga beginnen waar ik kan beginnen. Ja. Wat doe ik allemaal precies? Nou, ik woon en werk in Amsterdam. Ik ben relatiecoach voor ethische non-monogamie, dus koppels die zich bezighouden met ethische non-monogame relatievormen. Mm-hmm. Of die zelf in een ethische non-monogame relatievorm zitten. Of die willen transformeren van monogamie naar ethische non-monogamie. Daarnaast ben ik een van de organisatoren van Big Little Secrets, een erotisch evenement. En ik doe nog heel veel andere dingen, maar...
Ik denk dat dit een mooie start is, inderdaad. Dit is ook hoe ik bij jou terecht ben gekomen, via Roes. Zag ik dat je, volgens mij was het een webinar die je daar gaf over ethische non-monogame relaties.
Klopt, prachtig
onderwerp waarvan ik denk dat ook de meeste onderzoeken, surveys uitwijzen dat steeds meer mensen dit ook interessant vinden en aan het experimenteren gaan.
Ja.
Dus ik ben heel blij dat je hier bent. En tegelijkertijd ben ik ook heel erg nieuwsgierig waarom dit onderwerp voor jou datgene is wat je uiteindelijk bent gaan, een van de dingen is die je bent gaan doen in het leven.
Ja, goede vraag. Dan neem ik je even mee terug de tijd. Ik ben nu 37 en ik was 19 toen ik voor het eerst op een erotisch evenement stond. Mm-hmm. En toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Ik was nog wel een beetje bleu. Ik wist niet wat er allemaal precies gebeurde, wat voor mensen er precies rondliepen. Ik wist wel een beetje van oké, je kan in pikante pakjes uitgaan. Toen dacht ik, nou yes, let's go. Laten we dat een keer proberen. Voelde me al meteen als een vis in het water, maar dat er darkrooms waren waar je dan seks kon hebben of intiem kon zijn. Dat wist ik niet. Hield ik me ook niet mee bezig. Woord swingers of zo, dat wist ik ook nog niet echt. Of ja, weet je wel, de term non-monogamie was er toen überhaupt nog niet. Dus ik dacht alleen maar, nou, ik ben jong en ik hou van feesten en uitgaan in mijn latexpakje of lingerie lijkt me ook wel wat, dus let's go. Dus een fantastische avond gehad. Dus was eigenlijk meteen verkocht, ook vanwege de vibe en de sfeer die er hing, heel warm, mensen waren heel erg complimenteus en ik werd niet raar aangestaard door vrouwen, omdat ik in een lingerie setje liep. Weet je, ik kan dan nog wel toen een beetje soort van strijd voelen met vrouwen of zo. Ik was toen 19, weet je wel. Dus ik vond het allemaal helemaal fantastisch. Dus toen ging een hele wereld voor mij open. En toen ben ik op ontdekkingstocht gegaan naar mezelf, naar mijn seksualiteit. Ik wist eigenlijk al een beetje van jongs af aan van dat ik dat monogame een beetje gek vond. Hè. En in soapseries zag je dan mensen uit elkaar gaan of elkaar de tent uitvechten, omdat er dan was vreemd gegaan. En ik zag ook mensen om me heen, ouders die uit elkaar gingen. En ik zag, waarom is dat nou? Dus op jonge leeftijd dacht ik al van oké, misschien ga ik daar toch wel anders mee om als ik later groot ben. Dus twee aanhalingstekens. Dus een beetje die ontdekkingstocht tijdens de erotische feesten naar mezelf. Kom ook al gauw in aanraking met mijn eerste trio. Dat ik dacht van, nou, dit is best wel gezellig. Dat je seks kan hebben met twee knappe mensen.
Gezellig, mooie term.
Waarom niet? En jaloezie kende ik ook nog niet toen. Ik was ook vrijgezel, dus ik hoefde mijn partner ook niet te delen of zo. Dus ik vond, gewoon heel erg onbezonnen stond ik erin. En toen kreeg ik verkering rond mijn 24ste of zo. En toen zei ik al gauw tegen hem van ik geloof niet in monogamie. Alleen, of dat is niet voor mij besteed nu, deze fase van mijn leven. En dat vond hij eigenlijk wel heel mooi. En toen zijn we met z'n tweeën op avontuur gegaan, met andere vrouwen erbij. Ook samen naar erotische feesten. En toen hebben we ook een keer voor het eerst seks gehad met een ander stel. En ik voelde nog steeds allemaal helemaal fantastisch. Toen dacht ik, dit is eigenlijk gewoon wie ik ben. Weet je, gewoon gewoon vrijheid. En avontuur zijn hele belangrijke thema's voor mij. Ik kwam er toen wel achter. En ja, ook met die erotische feesten, ik miste gewoon elke keer iets. En toen kwam ik ook op de exclusieve erotische feesten. En exclusief bedoel ik dat je dus een ballotagecommissie hebt, dat je een aanmeldingsformulier hebt, dat je foto's moet insturen, je naam, leeftijd, hè? Dat je niet zomaar een kaartje kan kopen. En toen dacht ik, nou, dit wordt hem. En toen was ik ook gewoon best wel teleurgesteld. De leeftijd lag nog best wel hoog. Ik was eind 20, 27 of zo. En het ging heel erg toch om dat jagen op elkaar en de muziek en een bepaald soort entertainment. En ja, ik was al bezig met ondernemen, altijd een beetje sideways naast mijn studie of naast een vaste baan. En toen dacht ik, nee, nou, misschien moet ik mijn eigen feest gaan, mijn eigen concept gaan neerzetten. En dat heb ik toen gedaan, 8 jaar geleden, alleen ergens op een locatie in Amsterdam. Want ik had er best wel een netwerk opgebouwd in die scene. Dus heel veel mensen kwamen ook en die waren ook heel blij van, nou, wanneer ga je dat weer doen? En toen dacht ik, ja, ik vind het wel leuk om het nog een keer te doen, maar alleen ondernemen is ook zo alleen. Hè? Dat is best wel eenzaam, kwam ik toen al achter. En toen kreeg ik al gauw snel verkering met mijn huidige vriend. En die zei toen van, nou, als je wilt doorpakken, ik ben webdesigner, kan ook nog goed draaien. Toen dacht ik, nou, top. En een van mijn beste vrienden, waar ik ook wel eens mee naar erotische feesten ging, die zit ook in de evenementen of zat, zit nog steeds natuurlijk. Die zei ook van, nou, ik wil ook wel meedoen, dus laten we met z'n drieën. Nou ja, het zijn we om de tekentafel gaan zitten. En dat is ook wel grappig om te vertellen. Mijn lievelingsserie heette toen Big Little Lies. En toen dacht ik, nou, Big Little Secrets. En toen is zo Big Little Secrets ontstaan. En toen 5 jaar geleden hebben we voor het eerst voor ongeveer 250 man locatie in Amsterdam gedaan. En 25 mei is ons 5-jarig bestaan voor 2000 man op een locatie in Amsterdam. En ja, ik dacht dus ook van, hè, relatiecoaching lijkt mij wel wat, maar ik weet nog niet zo goed welk onderwerp toen, jaren geleden, want ik wil me niet met scheidingen bezighouden. En toen begon de community van Big Little Secrets aardig te groeien en kreeg ik steeds vaker de vraag van, Jorna, hoe doe jij dat dan? Hè, want ja, ik ben nog steeds op dit non-monogame pad bevind ik mij. Dus heel veel mensen wilden graag inspiratie. En toen dacht ik, nou, als ik hier stellen mee kan begeleiden, dat zou echt te gek zijn. Dus toen ben ik een opleiding voor relatiecoaching gaan doen. En ja, dat is nu 2 jaar geleden. Dus ik ben en organisator dus van Big Little Secrets en relatiecoach. En het is een hele mooie combinatie. Het valt allemaal op zijn plek voor mij. En ik ben heel, heel blij en dankbaar elke ochtend dat ik opsta, dat ik denk van, wauw, is dit nou gewoon mijn leven. En ik heb tot 2 jaar geleden in loondienst gezeten, ook nog bij Jelinek, bij een afkeerkliniek. En toen dacht ik daar, ja, ik zat daar toch niet op mijn plek. Toen ben ik daar weggegaan en toen dacht ik, ja, ik ga hier gewoon vol voor. En het heeft me eigenlijk heel veel gebracht. Ja.
Wauw. Ja,
in een nutshell.
Ja.
Ja.
Mooi wat. Dat, ook bijzonder dat die interesse vanaf je 19e al begon en dat het dan nu echt tot volle bloei aan het komen is en alles wat je doet.
Ja.
En dat het een hele centrale plek inneemt in je leven. Ja. Niet alleen in privé, maar ook in je carrière. Ik herken het gevoel wel heel erg. Ik wist vanaf mijn 18e dat ik dating en relatieadvies wel heel interessant vond en hier naartoe wilde bewegen. En ja, datzelfde gevoel van elke dag gewoon super blij zijn met datgene wat je mag doen. En, ja, dat geeft heel veel energie.
Ja.
Het is ook echt een toepasselijke naam, Big Little Secrets.
Ja.
Het past mooi. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar mensen die hier misschien nog wat minder bekend mee zijn. Mm-hmm. En dit voor het eerst horen, erotische feesten.
Ja.
Hoe zou jij het beschrijven? En misschien ook wel een soort kijkje in de keuken geven hoe het eraan toe gaat.
Ja. Erotisch feesten, waarom is het erotisch? Omdat je dus ook intiem kan zijn op bepaalde aangewezen plekken. En bij Big Little Secrets rijdt het wel echt om het feest. Dus we hebben DJ's en het dansvloergang wat je op een feest ook hebt.
Mm-hmm.
Alleen wij hebben ook erotisch entertainment. En wij zijn altijd, ja, het entertainment een beetje theatraal eigenlijk. Dus het is echt een show. En we hebben een dresscode. En het is mannen in pak en vrouwen lingerie, zo makkelijk gezegd. Daar krijg ik ook wel eens vragen over. Van, hè, dat klinkt heel erg ongelijk. Waarom lopen de vrouwen halfnaakt erbij en mannen gekleed? Het is eigenlijk een beetje de klassieke dresscode die we uit de swingerswereld, swingersfeesten, hebben gecopy-paste. En toen hebben we op een gegeven moment, wat is het, vorig jaar, hebben we ook een poll, een survey gedaan via de community van Big Little Secrets en via Instagram. Van ja, hè, we willen ook verder kijken dan onze neus lang is. Dus we willen graag dat jullie daarin meedenken. Ze dachten, nou, moeten we dan mannen ook in boxers laten lopen met sokken eronder en schoenen? Nou, nee, kregen we toen het antwoord. Nou, misschien dan in kimono's. Nee, ook niet, want dan krijgen we een beetje een slaapfeest-idee. Alsof je in Playboy's Mansion rondloopt. En eigenlijk by far waren de stemmen van hou alsjeblieft aan deze dresscode. Want je zet en mannen op zijn mooist en vrouwen op hun mooist en op zijn sterkst ook. Ik krijg ook zo vaak terugkoppeling van vrouwen. En ook echt bedanken ons echt van ik voel me gewoon zo sexy en zo een powervrouw als ik weer in mijn lingerie mag lopen. En ja, mannen zijn gewoon heel blij. En die, omdat ze zich heel stoer ook voelen in zo'n outfit. En je hoeft echt niet in een driedelig pak, maar een mooie pantalon met een mooi overhemd en mooie decoratie. Accessoires zijn hartstikke welkom. Dus dat, hè, dat maakt het ook al dat het wat erotischer is, omdat vrouwen in een lingerie rondlopen. Daarbij is het ook heel veilig voor vrouwen, want vrouwen denken ook, oh my god, maar dan zitten al die mannen naar me te kijken. Maar ja, op erotische feesten is dat het gewoon echt heel veilig. Spreek ik voor alle erotische feesten. Ik voel me onveiliger als ik gewoon op een festival sta in een heel sexy outfit. Want dan zie ik van die jongens zo kwijlen naar je, weet je wel, ja. Of naar me. En het gaat op een erotische feest echt heel anders aan toe. Omdat je gewoon met gelijkgestemde bent. Dus en als je dus intiem wil zijn, zijn daar de aangewezen plekken voor.
Mm-hmm. Ja. En ik ben er zelf nog nooit geweest, maar van mensen die ik goed ken, die wel naar dit soort feesten zijn gegaan, hoor ik inderdaad dat je zou het kunnen zien als een set van normen en waarden die op zo'n feest geldt, die bijvoorbeeld op een gangbaar mainstream festival niet gelden. Mm-hmm. En dat het inderdaad heel respectvol is. En dat mensen, dus wat jij ook al noemde, sneller complimenteus zijn, klopt, eigenlijk warmer en meer open naar elkaar zijn. Ja. Want het hele idee is al van, oh ja, je gaat er ook wel heen om jezelf wat meer te laten zien. Het is al letterlijk bloter, maar ook een soort van kwetsbaarder om naar zo'n feest te gaan op in je lingerie. Ja. En ik denk dat als je allemaal meedoet daaraan, dat een hele veilige plek kan creëren. Waarin bepaalde dingen waar mensen sowieso in hun gedachten al mee bezig zijn op een festival, dat nu op een vorm krijgt dat je dat kan uiten op een ethische, mooie manier.
Ja, ja.
Ja, ik denk dat een heel groot goed is dat daar verschillende smaken in komen voor mensen en hoe ze dat kunnen ervaren. En dat iedereen daar zichzelf inderdaad ook wat meer in kan gaan ontdekken. En ik ben dan ook wel nieuwsgierig. Wat is het dan voor jou, maar misschien ook wat je veel hoort in de community, wat mensen daar vinden waarvoor ze echt naar een erotisch feest toe gaan?
Ja, dat verschilt heel erg. Want we hebben koppels. Ons feest is voor koppels en ladies. Dus alleenstaande mannen of mannen alleen kunnen niet naar binnen toe. Dat doen we om de veiligheid voor de vrouwen te waarborgen. Maar er zijn dus verschillende soorten intenties lopen er rond. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt koppels die willen echt alleen een avond met z'n tweeën. Die zijn dan ook monogaam. Die hebben we ook rondlopen. Maar hoe bijzonder is het als je vrouw eindelijk in lingerie, lingerie tijdens het uitgaan. Dus dat kan iets heel bijzonders zijn. En ik hoor ook echt van koppels van, wauw, ons vlammetje is weer helemaal aangewakkerd. We hebben een week daarna de sterren van de hemel gesext. Want dat is zo bijzonder. Want je bevindt je toch op een soort van erotisch, seksueel getinte vibe zit je in. Mm-hmm. En er zijn stellen die echt op zoek zijn naar andere stellen. En er zijn stellen die op zoek zijn naar een dame erbij. Of non-monogame stellen die het gewoon heel leuk vinden om met gelijkgestemden te zijn. Dus er zijn allerlei verschillende intenties lopen er rond.
Ja, mooi. Dan wat je nu als laatste al noemde, monogame stellen die er ook rondlopen. En je vertelt dat je daar veel vragen van kreeg vanuit de community.
Ja.
Hoe was het om daar op een gegeven moment echt therapie in te gaan geven? Of mensen in ieder geval te begeleiden en gaan helpen? Hoe is dat uiteindelijk dat je ook echt die stap bent genomen? Want je kreeg er vragen over.
Ja.
Maar
ja, het is wel grappig. Want het coachen zit altijd wel een beetje in mij op de een of andere manier. Ik heb altijd ook met vrienden en met mensen om me heen gewoon, ik wil gewoon diepgaande gesprekken voeren. En toen ik bij die afkeerkliniek had gewerkt of werkte, was ik ook coach. Counselor heette toen die functie. En ja, ik vond dat echt, echt heel bijzonder. Het was, ja, ik wil gewoon hier echt iets mee. Maar dan met een doelgroep of met thema's die vanuit mijn hart, weet je, wat echt past bij mij. En toen ook die opleiding gedaan. Ja, ik vind gewoon niks leukers dan mensen begeleiden in dit proces. Dus het gaat ook heel natuurlijk, enerzijds. En ja, en ik kwam er toen ook echt achter van, ik wil met koppels heel graag werken. Dat vind ik gewoon het allerleukste wat er is. Ja. Ik weet niet of dat helemaal antwoord is.
Ja, zeker. Ik ben heel nieuwsgierig hoe jij, niet om per se aan een definitie vast te houden, maar hoe zou je een non-monogame relatie beschrijven ten opzichte van een monogame relatie? In jouw visie.
Hoe zou ik hem beschrijven?
Ja, wat zijn de dingen die daar bij jou opkomen?
Spanning, jaloezie, avontuur. Dat kan ook wel voorkomen in een monogame relatie. Maar laten we misschien, is wel fijn voor de luisteraars ook om even terug te gaan naar ethische non-monogamie.
Ja.
Want ik zie ook en hoor ook vaak de term terug. Alleen, het is een paraplu-term. Dus dat is wel fijn om even dieper op in te gaan. Want er vallen dus een aantal relatievormen onder.
Ja.
Waaronder don't ask, don't tell. Dus dat je partner tegen je zegt, doe wat je wil, maar ik hoef het allemaal niet te weten. Dan heb je een swingersrelatie. Dus dat zijn stellen die seks hebben met andere stellen. Dan heb je heb je polyamorie. En daar vallen ook nog verschillende soorten polyamorie onder. Bijvoorbeeld solo poly, monopoly, hiërarchische polyamorie, gelijkwaardige polyamorie. Wil je dat ik daar nog dieper op inga?
En in dat sommige termen.
Ja, laten we die parkeren we worden, eventjes. Maar, ja. Ja. En dan hebben we nog de open relatie. Hè? Dus dat je seks hebt met iemand anders. Dus niet met je partner, maar echt met iemand anders. Er komt niet per se romantiek erbij, want bij polyamorie is dat dus wel zo. En dan heb je vreemdgaan. En die is niet ethisch natuurlijk. Die is onethisch.
Mm-hmm.
Heb ik ze allemaal? En de vriendschap plus relatie. Ja. Dus dat je een soort van friends with benefits.
Juist. Ja. 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 Ik vind dat het een hele mooie. Ik zelf heb een non-monogame relatie, zoals dat dan beschreven zou worden. Maar in mijn hoofd is het eigenlijk gewoon een monogame relatie. Omdat je wel ik ben toegewijd, zij ook, voor de, wat in ieder geval ons ideaal is, voor de rest van ons leven aan elkaar willen samen een gezin opbouwen. Ja. Maar we hebben andere regels omtrent seksualiteit, intimiteit,
mm-hmm.
wat in dit rijtje onder de open relatie zou vallen.
Mm-hmm.
Maar dat is een interessant iets waar ik minder mee te maken heb gekregen, maar mijn vriendin iets meer in het begin vooral. Dat veel mensen toch ook wel het idee hadden van ja, als je dat de relatievorm is die je aanhangt, is het dan wel echte liefde die je voor elkaar voelt? Is er wel verliefdheid en al die zaken? Ik ben heel nieuwsgierig. Ik hoor je al nee zeggen eigenlijk en je hoofd schudden. Maar ik ben nieuwsgierig naar hoe jij dat ziet. En,
Kijk, er zijn heel veel aannames binnen als het gaat om non-monogamie. Van je houdt niet genoeg van je partner. Oh, je doet het alleen maar om de seks. Het is eigenlijk een vorm van vreemdgaan. Dus die heb ik ook wel eens naar mijn hoofd geslingerd. En met alle respect voor mensen die dat denken, maar ja, dat is gewoon echt niet het geval. Als ik naar mezelf kijk en ook naar de mensen die ik ken, coach uit de community van Big Little Secrets. Laat ik uit mezelf spreken. Vanuit mezelf spreken. Ik hou van spanning en avontuur. En van nieuwe mensen ontmoeten. En seksueel contact. En ik ben van mening dat ik niet alles, en in zijn algemeenheid ook, dat je niet alles bij je eigen partner kan halen. Dus hoe fijn is het als je bijvoorbeeld BDSM wil ontdekken, maar je partner is er totaal niet van. Maar je mag wel dat gaan ontdekken met iemand anders. Hè? Vanuit hele duidelijke afspraken. Ja, dat is echt een cadeautje. Maar het betekent niet dat je minder van je partner houdt. Ja, of je moet die wens niet in vervulling laten gaan. Dat kan ook. Maar daarin is het wel heel fijn om te kijken, waar wil ik dan prioriteit aan geven? Welke wens wil ik uit laten komen? En vooral nowadays, we denken ook heel erg van in die zin van, hè, we leven maar één keer, dus we willen alles uit het leven halen. Ik wil niet de rest van mijn leven maar met één persoon seks hebben. Of nog 30 jaar met dezelfde man of vrouw seks hebben. Of hè, je kan ook, en dat zeg ik ook vanuit polyamoreuze ogen, of vanuit mijn polyamoreuze brein, je kan van meerdere familieleden houden, van meerdere vrienden en ook van meerdere geliefdes. Het kan echt, maar mag je het jezelf toelaten? Hè? Vanuit bepaalde overtuiging of conditioneringen vaak niet. We leven ook in een monogame cultuur nog steeds. Maar het kan echt.
Mm-hmm.
It's out there. Maar ja, mag het van jezelf, mag het van een ander? Ja.
Ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is van wat voor vorm je uiteindelijk kiest of welke fluctuaties in vormen van relaties je door je leven gaat meemaken.
Mm-hmm.
Als je echt goed bij jezelf incheckt, oké, wat zijn mijn behoeften, wie ben ik, wie wil ik zijn, wat voor leven wil ik leiden? En je geeft daar zo eerlijk mogelijk antwoord op.
Ja,
ja, om daar vervolgens je keuzes op te baseren en ja, dan zie je wel wat daar uit komt rollen.
Ja.
En dat hangt natuurlijk ook weer af van wat voor partner je ontmoet.
Precies, ja. En laten we vooropstellen, het is ook niet voor iedereen een non-monogame relatie. En ik raad het ook zeker niet iedereen aan om het te gaan ontdekken. En monogamie vind ik ook iets heel moois hebben, alleen past het gewoon niet bij mij.
Ja.
En nou ja, in de meeste fases van mijn leven niet. Ik heb ook eens besloten met mijn huidige vaste primaire partner, hebben we ook eens besloten om weer even monogaam te zijn. Omdat ik ging door een fertiliteitstraject, dus dat is al zwaar genoeg. Dus dan zeiden we van, nou, laten we even de focus op elkaar hebben. Dus soms is monogamie ook heel fijn, hè? In case of ziektes, rouw, hè? Door gewoon de shit waar je doorheen gaat in het leven. Om weer even echt alleen de verbinding met je huidige partner te hebben. Dus daar ben ik ook doorheen gegaan. En ja, ook voor de mensen die besluiten om forever monogaam te zijn, doe dat vooral. Hè? Mm-hmm. Niet iedereen kan die spanning aan. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar bepaalde opvoedingen, hechtingstijlen. Ja, weet je, ik ben redelijk veilig hecht, of veilig gehecht. Dus hè, dat is heel fijn. Dus het is ook voor mensen die een onveilige jeugd hebben ervaren, is het een hele grote uitdaging. En soms is het gewoon net even die uitdaging veel te groot om dat aan te kunnen.
Mm-hmm.
Of om er doorheen te gaan.
Als mensen bij jou komen, of misschien mensen die hier naar luisteren, die nu in een monogame relatie zitten en die transitie zouden willen maken naar ja, wat voor vorm ze dan ook bij uitkomen. Wat voor vragen krijg je dan vaak bij? Of wat zijn dingen waar je ziet van, oh ja, dit is het advies wat ik in ieder geval mee kan geven?
Ja, ik had net toevallig een intake, net voordat ik hier naartoe kwam. En zij kampte voornamelijk met jaloerse gevoelens. En daar wilden ze meer inzicht in krijgen. Dus jaloezie komt best wel vaak voor. Maar ook mensen van, ja, we willen dit graag gaan ontdekken, maar we hebben geen idee waar we moeten beginnen. We zijn al zo lang samen en we willen ons huwelijk niet beschadigen.
Mm-hmm.
Of er is een keer vreemd gegaan en ze willen het nu op een ethische manier aanpakken. Ja, dus heel veel verschillende.
Wat doe je dan met ze? Hoe help je hen om daar helderheid in te verschaffen en ja, het op zo'n manier aan te pakken dat ze bijvoorbeeld, je weet natuurlijk nooit zeker, maar in ieder geval een klein mogelijke kans hebben dat het huwelijk beschadigd wordt of dat, nou, laat ik het anders zeggen, dat het in goede banen geleid wordt.
Ja, precies. Ja. Ja, bijvoorbeeld mensen die echt helemaal bleu zijn en die echt niet weten waar ze moeten beginnen, zeg ik altijd van, nou, hè, dat is ook mijn missie als relatiecoach vanuit verbinding naar non-monogamie. Dus ik zeg altijd wel van, hè, ga eerst met z'n tweeën op avontuur, in plaats van dat je meteen losse dates gaat plannen. En ja, hè, ga eerst samen even kijken van wat is er mogelijk. Ga bijvoorbeeld eerst op het terrasje zitten met z'n tweeën, of als je door de supermarkt met z'n tweeën loopt. En kijk eens naar mensen en zeg dan bijvoorbeeld in het bijzijn van je partner, nou, ik vind haar wel knap, of ik vind hem mooie ogen hebben. Kijk even hoe dat valt. En als de een zoiets heeft van, oh, ik kan het echt niet aan. En dan moet er weer even een stapje terug gedaan worden. Van oké, waarom wil je dit ook alweer? En het hoeft niet te betekenen dat je alles in het bijzijn van je partner hoeft te doen. Maar het is wel fijn om alvast even te gaan kijken van, hey, hoe valt dat nou eigenlijk? En ja,
ik kan me ook wel voorstellen dat je meegenomen wordt in de gedachten en in het proces van je partner. Wat ook wel een veilig gevoel geeft. Want er is een hele duidelijke, open, veilige communicatie tussen jullie.
Mm-hmm.
En als je dan inderdaad de mogelijkheid hebt ook om, hey, als ik merk dat het te veel is, we kunnen daarover spreken of een stapje terug doen.
Ja.
Dat lijkt me een hele mooie.
Ja, Ja, en echt blijven praten. En dat krijg ik ook van al mijn koppels terug. Het zorgt echt voor nog meer verbinding tussen ons. Want je bent gewoon verplicht om met elkaar te communiceren. Ja. Kijk, tenzij je zo'n don't als een tell variant hebt. Ja, dat wordt vaak nog een beetje gecompliceerd. Omdat je dan ook wel eens het gevoel kan hebben dat je dan toch vreemd gaat. En ja, je partner hoeft echt niet alle details te weten. Hè. Dat kan ook een grens zijn dat hij dat aangeeft. En ik hoef echt niet alle details te weten. Maar dat je wel het hebt over, oké, wat kan wel, wat kan niet. En wanneer kunnen we het erover hebben? Of het is vaak, mensen hebben ook wel gewoon echt grenzen nodig. Omdat je anders gewoon niet weet wat wel en niet kan. Ja, dus ik geef ook communicatietools mee. Hè. Mensen zeggen vaak van, ja, wij kunnen al zo goed communiceren. Maar dit is wel even een... Ja, het is wel even een andere dynamiek. En een normale relatie is al, of een monogame relatie is al heel uitdagend. Laat staan een non-monogame relatie. Dus er komen ook andere manieren van communiceren bij.
Mm-hmm.
Ja.
Wat voor communicatieadvies geef je hen mee? Wat zijn de dingen die je het meeste ziet?
Ja, ik heb een communicatietool, maar daar begeleid ik ze echt in. Dus ben ik een soort van voice-over. En dan kunnen ze heen en weer tegen elkaar zeggen. Het gaat echt om triggers. Maar voor nu, wat ik wel kan meegeven, is die kan je al makkelijk thuis toepassen. Is dat je, ik zeg altijd, ga tegenover elkaar zitten. Kijk elkaar aan. Eerst sluit even de ogen. Adem in, adem uit. Mm. En dan je ogen openen. Zet even een timer ook nog van tevoren. En dan spreek je af dat een van de twee mag beginnen met... delen en de ander luistert. Dus je mag elkaar niet interpreteren. Hè? Want we zijn al gauw geneigd om met elkaar in gesprek te gaan. En dan ga je ook uit dat gevoel. Hè? Dus dan ga je echt in de woorden, ga je dat gevoel. dus het is heel mooi om te blijven delen en dat je echt gehoord wordt. Dus echt vanuit je hart delen en dat de ander echt vanuit het hart ook luistert. En daarin aangeven van hoe gaat het, hoe voel je je en wat heb je nodig. En als het timer gaat, dan kan de ander dat ook doen. Je gaat nog niet in elkaar, nog niet met elkaar in gesprek. Dus mag de ander dat ook doen. En als je daarmee klaar bent, kan de ander weer zeggen van, mag ik daarop reageren? Nou, dan kan je weer even tijd hebben om te reageren zonder dat je met elkaar in gesprek gaat. En de partner daarna. Ja, en dan kan je op een gegeven moment zeggen, laten we hier met elkaar over in gesprek gaan.
Mm-hmm.
Maar dat je echt even de tijd krijgt om gehoord te worden. En dat je even mag luisteren en delen. Gewoon zonder dat je met elkaar in gesprek gaat. Ja,
ja, dus je creëert daar weer een hele mooie setting. Net zo eigenlijk zoals op een erotisch feest zou je kunnen zeggen, een veilige setting van open communicatie, maar alleen neem je het mee in je relatie in.
Ja,
ja, mooi.
Ja. Ja.
Mm. En als mensen al in een non-monogame relatie zitten, ik denk dat, ja, ik ben heel benieuwd gewoon wat er bij jou opkomt. Wat zijn dan de problemen of moeilijkheden die je vaak ziet of waar mensen vaak mee bij jou komen?
Kan je nog één keer stellen?
Ja, dus als mensen eenmaal een non-monogame relatie hebben, of ze beginnen er net aan.
Ja.
Wat zijn de obstakels waar ze hulp voor zoeken?
Ja. Vaak de mensen die er echt helemaal net aan beginnen, die hebben nog niet per se een obstakel, maar ze weten dan gewoon niet zo goed waar ze moeten beginnen. Of mensen die dus net begonnen zijn, en dat ze gewoon eigenlijk een beetje grenzeloos maar gewoon doen wat ze denken wat ze moeten doen. En dat het daar een beetje misgaat. En wat ik ook wel vaak zie gebeuren is dat bijvoorbeeld mensen die net begonnen zijn. En die dan na 15 jaar relatie, 10 jaar relatie, 20 jaar relatie weer contact hebben met iemand anders. En die bloeien dan helemaal op.
Hmm.
Weer helemaal opnieuw gezien worden. En die krijgen er helemaal kriebels van. En die slaan dan een beetje door daarin. Ja.
Ja.
Is dat ook heel interessant.
Ja, dit is eentje die ik ook meerdere malen heb gezien, inderdaad.
Ja.
En een soort verliefde gevoelens die dan ook weer op kunnen komen.
Ja.
Want het is ook heel... Het geeft je heel veel levensenergie op het moment dat iemand jou ziet, voelt, dat ze jou aantrekkelijk vinden, nieuwsgierig zijn naar wat je allemaal hebt meegemaakt in bepaalde dingen die je partner al lang weet.
Ja.
Weer voor het eerst aan iemand vertelt en een soort verse reactie erop krijgt. Er zitten zoveel aspecten aan vast.
Ja, en weer nieuw reageert op jouw lichaam, op contact, op seks. Iemand die helemaal geïnteresseerd in je is en alles wat je zegt en doet. Ja, wauw, weet je, dat je na zoveel jaar weer dat kan beleven. Dat is natuurlijk echt fantastisch. Maar ook tricky.
Ja.
Dus je moet je daar zelf ook niet in verliezen. Dus daarom vraag ik ook altijd aan de stellen die bij mij komen van, hè, willen jullie bij elkaar blijven? Is dit echt iets wat jullie willen? Of is het een redmiddel? Want als dat het is, dan ga ik jullie niet begeleiden, want dan gaat het sowieso mis. Dus ik, ja, het is echt heel essentieel dat wanneer je een eten- en monogame relatie aangaat, dat je echt bij elkaar incheckt. Weet je, zijn wij nog goed met elkaar? Weet je, is de liefde er nog? Is de verbinding er nog? Het is niet heel erg als het een beetje uitverbinding is, maar dan wel eerst weer in verbinding met elkaar komen. Want als het een redmiddel is, ja, dan gaat het gewoon mis. Dan ben je veel te ontvankelijk voor anderen. En dan word je verliefd en dan gaat de relatie over. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een manier om erachter te komen dat je relatie dus blijkbaar gewoon echt niet goed zit. Maar aan de andere kant, ja, het doet de ander wel heel veel pijn natuurlijk. Het is ook een andere manier om uit elkaar te gaan.
Ja, ja. Mooi wel dat je die vraag eerst van tevoren stelt om dat vast te stellen. Ja, maakt jouw werk ook wel een stuk prettiger.
Ja, ook dat. Ja, en ik wil, ja, ik ben geen scheidingscoach of wat dan ook. Precies. Dus ik wil, en ik wil gewoon echt vanuit liefde wil ik begeleiden. Dus mm-hmm. En ook de koppels naar elkaar toe, vanuit liefde naar elkaar, dat ze dat avontuur met elkaar aangaan.
Heel mooi.
Ja.
Dus we dan een voorbeeld pakken van een open relatie en waarbij de afspraak is, oké, wij blijven echt bij elkaar, maar ja. Er is bijvoorbeeld wel een afspraak op een feestje, mag je met iemand anders zoenen of mee naar bed, misschien zelfs een keer op een date gaan met iemand. En er ontstaan in zo'n situatie gevoelens.
Ja.
Je zei al van, je wilt jezelf daar niet te veel in verliezen. Wat voor,
nou ja, tenzij dat de afspraak is met je partner dat je daarin mag verliezen. Hè? Het is twee aanleidingstekens. Dus stel je hebt een polyamoreuze relatie en de afspraak is je mag gewoon verliefd worden op iemand anders. Ja. Dan, weet je, ga lekker fladderen en word vooral verliefd. Ja, dus dat kan ook.
Precies. En ik heb, ja, laten we, mijn voorbeeld heb ik het dan wel over van oké, het is niet polyamoreus, we hebben niet
een
soort van
een open relatie,
extra partners, maar een open relatie. Ja. Maar het moet zeg maar bij wijze van spreken een beetje bij een paar keer blijven of het moet niet een soort extra relatie naast de primaire relatie worden die we al hebben. En je ontwikkelt toch gevoelens of een van de twee partners ontwikkelt toch gevoelens. Wat is jouw kijk erop? Wat voor advies zou je zo iemand meegeven?
Ja, ik vind advies geven altijd een beetje tricky. Ik geef het liefst geen advies als coach. Maar ik wil mensen echt zelf laten nadenken en voelen van oké, wat mag binnen onze relatie en wat mag niet. Mm-hmm. En vanuit daar kijken van wat is er dan mogelijk en wat niet. Dus als de partner zegt van ja, ik wil niet dat jij verliefd wordt. Maar de ander zegt van ja, maar ik kan anders niet afspreken zonder die verliefdheid. Dan kunnen we gaan kijken, oké, kunnen er dan concessies gedaan worden? Maar we kunnen ook gaan kijken van, wat gebeurt er bij jou als jouw partner verliefd wordt? Hoe ziet dat eruit? Hang je kotsend boven de wc een week lang? Slaap je een maand slecht? Of is het je ego? Ben je bang om verlaten te worden? Wat zit daaronder? Dat is gewoon eigenlijk ook jaloezie. Dus wat zegt die jaloezie? Kijk het maar eens aan. Wat betekent dat? En ga daar naartoe. In plaats van zeg van ja, jij mag dit niet doen. Dat is heel erg makkelijk. Dus ja, een non-monogame relatie is ook gewoon keihard werken.
Je zegt ga er maar naartoe. En ga dat eigenlijk maar een beetje onderzoeken. Ga het maar toelaten. Hoe ziet dat eruit als iemand dat wil doen?
Hoe ziet het uit? Dat de jaloezie toelaten bedoel je?
Ja, gaan onderzoeken van wat doet het met mij dat mijn partner wellicht gevoelens krijgt voor iemand anders.
Dan krijg ik natuurlijk altijd een gesprek met degene waar het om gaat.
Ja, ik weet
het. Dus vanuit daar kan ik dan weer verder gaan natuurlijk. Ik geef wel inzichten mee van hey, kijk eventjes kijk en voel vooral wat het met je doet als jouw partner verliefd wordt. Hoe ziet dat eruit? Dus ja, als jij zegt van ja, het ziet eruit dat ik een maand lang slecht slaap. Oké, maar waar komt dat dan vandaan? Ja, ik ben eigenlijk bang dat ik verlaten word. Of ik ben bang dat zij met hem of haar er vandoor gaat. Oké, nou dan kunnen we, want de partner zit ernaast. En dan kijken we van oké, wat heeft jouw partner nodig om het gevoel te hebben dat jij of jou je partner niet verlaat? Wat heb je nodig? Mm-hmm. Nou, dan krijg je dan ook weer een antwoord. Of ja, ik heb eigenlijk nodig dat je me dan even een berichtje stuurt als jij met diegene op date bent. Dat jij mijn nummer 1 bent. Hè, dus daarin kan je heel veel afspraken met elkaar maken. Maar het moet wel gezond blijven. Dus het moet ook niet zo zijn dat je om de 5 minuten een berichtje moet gaan sturen. Of Hè, dus het daar al over te hebben en mensen inzichten te geven van, oh ja, ja, het is misschien niet het einde van de wereld als er verliefd wordt. En ja, je kut voelen erover is misschien ook niet zo heel erg. Want we willen ons niet kut voelen over niks niet. Hè. We doen allemaal ons best om ons zo gelukkig te voelen en bla bla bla. En als we ons kut voelen is het einde van de wereld, bij wijze van spreken. Maar ja, hoe erg is het als je eventjes een avondje kut voelt?
Mm-hmm.
Ja, dan je geeft je partner wel iets heel moois. En je krijgt er ook weer iets heel moois voor terug. Want je ook, hè, als het veilig gaat en het werkt, dan krijg je ook een hele mooie dynamiek in je eigen relatie. Dat zie ik bij mezelf, dat zie ik bij al mijn koppels. Die zijn ook weer helemaal verliefd op elkaar. Maar goed, nogmaals, als het echt niet werkt, als je wel kotsend boven de wc hangt en je slaapt een maand slecht, ja, dan moeten jullie toch andere afspraken gaan maken. Hoe moeilijk het ook is.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Ik hoorde je net vertellen over het moet wel gezond blijven. En ik kan me voorstellen dat dit ook lastig is om het in woorden uit te drukken. Maar ik ben toch weer benieuwd naar jouw antwoord. Wat is dan een situatie waarin het gezond blijft? Een gezonde relatie, een veilige relatie. Ja. Ziet dat eruit?
Ja. Ja, dat je elke dag elkaar kan aankijken en zegt van oké, het voelt nog steeds goed. Dit voelt goed. En soms mag het even wat minder goed voelen. Maar dat je, ja, dat het gewoon, ja, je is gewoon gevoelsmatig. Van oké, het zit goed. Ik hang niet elke dag kotsend boven de wc. Maar ik kan het nog aan. En ik gun jou dingen. Hè, dat is bijvoorbeeld ook een jalief, is het tegenovergestelde van jaloeziegevoel. Kunnen mensen ook ervaren. Hè, dat je partner echt iets gunt. En dat je ook nog dingen.
Hoe noemde je dat?
Jalief.
Ah, ja. Dat is een woord. Mooi.
Ja, ja. Dat is ook weer voor heel veel mensen een bridge too far, hoor. Maar die hoor je ook vaak terug.
Ik gun jou als het ware deze ervaring met dit. Iemand anders. Als ja. In deze context.
Ja. Ja, en soms komt er ook nog bij kijken dat mensen dan echt willen weten wat er allemaal is gebeurd. Maar als ik bijvoorbeeld vanuit mezelf spreek. Ja, mijn vriend en ik die zijn nog elke dag heel erg gelukkig met hoe het gaat. En ja, soms moet hij ook even slikken met iets waar ik mee aan kom zetten. Maar dat appt dan vanzelf wel weer weg. Of we hebben het daarover. Maken dan weer nieuwe afspraken. En, hè, dus ja, het blijft gewoon een ongoing process. Maar met elkaar blijven communiceren. En ja, soms gaat het gewoon even niet goed. En dan is dat het ook, hè. En dan kan je gaan kijken van, oké, hoe komen we hieruit? Ja.
Ja. Het is mooi, als je al zegt, ik ben in de basis gewoon veilig gehecht. En je overduidelijk dat je dit soort onderwerpen heel interessant vindt. Je veel met de communicatie bezighoudt. Je een opleiding hebt gevolgd. Andere mensen mee helpt. Dus er is een ton aan ervaring die nog eens boven een hele gezonde, veilige, hechte blauwdruk is gekomen.
Ja.
En dat zorgt er denk ik al voor dat er heel veel dynamieken in de relatie zitten die jij hebt. Die voor jou heel vertrouwd aanvoelen inmiddels. Sommigen zullen natuurlijk ook gewoon ontwikkeld moeten hebben en zo.
Klopt, ja.
Voor mensen die dat niet hebben, je noemde het aan het begin ook al, voor sommige mensen is het misschien niet weggelegd. Klopt. Als je bijvoorbeeld een wat moeilijkere jeugd hebt gehad, sowieso misschien bijvoorbeeld erop vertrouwen dat iemand echt bij jou blijft, jij leuk genoeg bent, al die zaken. Ja. In wat voor dingen zou je het wellicht afraden? Of wat zouden mensen, als ze het wel zouden willen proberen, maar gewoon een ander verleden hebben, wat zou je hen aanraden om te ontwikkelen, zodat ze hier wellicht ook uit kunnen komen?
Ja, zelfliefde vooral. Dus kijk ook naar, hè, door bepaalde opvoeding of bepaalde conditioneringen of overtuigingen, kan je ook nog een gebrek aan zelfliefde hebben. Dus dat is heel belangrijk dat je daar ook aan werkt. En misschien kun je dat zelf ook wel met affirmaties werken. Weet je, dat is al. Misschien kan je een klein beetje daarin jezelf gaan trainen. Door herhaaldelijk lieve dingen tegen jezelf te zeggen. Maar goed, ja, mensen zijn soms zo kunnen soms zo beschadigd zijn, helaas. En nog zo met trauma's worstelen. En ja, dat soort mensen begeleid ik dan ook niet. Dan zeg ik gewoon echt van, ja, we hebben allemaal iets in ons rugzakje. Ben je bewust van wat er in jouw rugzakje zit? Zo ja, moet je nog aan bepaalde dingen werken? Ja, dat je echt voor jezelf zoiets hebt van, oké, is toch misschien niet helemaal de juiste timing om een relatie nu open te gooien. Mm-hmm. Want er kan van alles omhoog komen. Ja, dus dat is soms ook wel... Dat is dan gewoon heel pittig. Maar goed, nogmaals, die mensen... De mensen die met dat soort problemen bij me... Of het probleem hebben, die begeleid ik ook niet.
Nou, het is wel herkenbaar hoor. Bij ons om vooral de grote coachingprogramma's in te stappen... zitten er ook wat checks. Zoals, oké, als je echt zeker nog trauma's hebt... die niet behandeld zijn of waar je weinig mee gedaan hebt... dan ben je nog niet klaar voor wat wij uiteindelijk met je kunnen doen. En dan... is een traumabehandeling veel meer op zijn plek.
Ja, ik zie ook mensen die CGT of ACT, weet je wel, dat je toch nog even een psycholoog of psychotherapeut nodig hebt.
Absoluut. Ja. En ik zie ook heel veel mensen die dat traject al doorlopen hebben en dan bij ons terechtkomen. Precies, en die gezonde volwassenen in zichzelf al genoeg versterkt hebben.
Ja.
De heftige fight or flight modus wel uit zijn gestapt, zich wat kalmer, rustiger voelen en dan nooit hebben van oké, ik ben een soort van -10 op gevoelsbasis naar 0 gegaan. Het gaat nu allemaal, zeg maar wel. En ik wil nu juist gaan exploreren. En laten zien wat er nog meer mogelijk is. En eigenlijk mijn verlangens weer gaan volgen. Ja. In plaats van mijn angsten opruimen. Even gechargeerd gezegd.
Ja,
dat is wel herkenbaar.
Ja, en ik vraag ook altijd van, hoe is je zelfbeeld? Want ik doe altijd even zo'n check van... 5 is heel laag, 10 is heel hoog. En ik vind het altijd wel fijn als iemand rond de 7,5 zit, minimaal. Want als je een heel laag zelfbeeld hebt, dan... Ja, daar komen er zoveel onzekerheden bij kijken. Dat is eigenlijk gewoon niet te doen.
Ja.
Ja. Dus je moet echt wel stevig in je schoenen staan... en een soort van zelfzekerheid... echt wel een vorm van zelfzekerheid... met je meedragen. Wil je dit aankunnen?
Ja.
En daarin mag je ook van je partner vragen... of aangeven wat je nodig hebt... om dat het veilig blijft aanvoelen... dat je weet dat je partner niet bij je weggaat... En ik zeg ook altijd, je hebt één team en je hebt één taak. En dat is vanuit verbinding naar die non-monogamie. Dus zeg maar gewoon wat je nodig hebt. Ja, ik heb een extra knuffel nodig. Of ik wil dat jij zegt dat ik de geilste billen op aarde heb. Ja, weet je, zeg het maar gewoon. En dat moet ook gezond blijven. Weet je, je moet niet continu blijven om bevestiging vragen. Maar ik denk als je vanaf de 7,5 zit, dat je dat aardig zou moeten werken. Ja, ik stuur ook wel eens een appje naar mijn vriend voordat ik op date ga. Van, je bent echt mijn nummer 1 en I love you forever. Maar echt, weet je wel. Dus ja.
Ja, supermooi. En wat je daar al zegt, als je zelfbeeld en zelfliefde op een hoog cijfer zitten, gevoelsmatig. Dan zit er nog steeds aan vast dat je wellicht dan juist ook durft aan te geven dat wat je nodig hebt. Maar vanuit een plek van, dit is een soort volwassen behoefte die ik heb. En waar we samen in onze relatie een plekje voor kunnen creëren. Inderdaad, in plaats van dat het vanuit een grote angst komt of een tekort. Ja. Waar zie jij dit heen gaan? Want kijk, als we een beetje de complete geschiedenis erbij pakken. En wat ik daar in ieder geval van weet, is dat het Victoriaanse tijdperk dan niet bepaald...
Ethisch was,
maar...
maar wel heel wild.
Ja, zeker. En weet je, we zijn door allerlei verschillende vormen heen gegaan.
Ja.
Wat is een soort van jouw visie voor een toekomst waar je van zegt van dat lijkt me echt ontzettend mooi en dat is iets waar ik me in ieder geval voor inzet.
Ja, het zou zo mooi zijn als het gewoon nog zichtbaarder wordt en dat het genormaliseerd wordt. Dat je gewoon bij je ouders kan zeggen, we hebben een vriendin erbij en die komt ook mee met kerst. En ja, dat is misschien even schrikken, want dan heb je met een andere generatie te maken. Maar dat het gewoon steeds zichtbaarder en genormaliseerd wordt. En wel mooi als je inderdaad kijkt naar de geschiedenis. Dan roaring 20s, hippie tijd en dan gaat het weer weg. En de jaren 80 en dan gaat het weer een beetje weg. Maar het is er altijd wel geweest, maar omdat er zo'n taboe op hangt... en ik heb nu het idee dat het wordt steeds zichtbaarder en steeds bespreekbaarder. Dus we gaan wel de goede kant op. We zijn er nog lang niet. Maar door deze podcast al, bij jou, bij Mannenbrein, zijn ook weer heel veel luisteraars. Dus thanks voor de uitnodiging.
Ja, het is een... zelfs toen ik hier zelf mee begon met dit... En dan bedoel ik het onderwerp non-monogamie ontdekken. En wat vind ik daarvan? Merkte ik dat er ook erg wel veel overtuigingen in mij zaten. Mm-hmm. Die dan naar boven komen.
En bij
mij,
zoals?
Nou, bij mij was het dus bijvoorbeeld niet dat ik bang was dat mijn partner verliefd zou worden op iemand anders. Mm-hmm. Of dat ik er zou verliezen. Bij mij waren er twee andere dingen. Ja, één was, die heb ik nog steeds wel, en vind ik nog steeds ook wel belangrijk. Ik wil dat ze goed behandeld worden door die andere man.
Ja.
Super belangrijk. En gelukkig heb ik het vertrouwen in mijn vriendin. Die kan heel goed de grens aangeven. Noem maar op. Dus
ja,
daar maak ik me niet zo zorgen over. Maar wat bij mij deed, en dat is echt een ego dingetje, is, ja, wat nou als een man dan seks heeft gehad met mijn vriendin? En oh ja, die vriendin van Matthijs, daar heb ik seks mee gehad.
Ja. Oh ja.
Dat kwam dan omhoog. Ja, dat mannen dan zo over mij zouden kunnen spreken. Ja. En toen dacht ik, dat is interessant. Dat is echt iets in mij, een onzekerheid die daar aangeraakt wordt. En daar zitten natuurlijk allerlei dingetjes aan vast. Ik denk dat er ook een reden is dat ik überhaupt in datingadvies voor mannen, want zo ben ik ermee begonnen, terecht ben gekomen. Mm-hmm. Omdat ik daar ook onzekerheden in had en mezelf in wilde ontwikkelen. En toen ik dus mijn huidige relatie kreeg, merkte ik dat dat daar ook in doorspeelde op zo'n niveau. Mm-hmm. Ja, en wat voor mij in ieder geval hielp, was gewoon heel duidelijk bij mijzelf te raden gaan van oké, maar wat is een soort van de visie voor mijn leven? Wie wil ik zijn? Wat is authentiek aan mij? Hoe wil ik mijn leven leiden? Ja. En zolang ik daarmee in contact ben, merk ik dat zo'n gedachte me niet belemmert of een grote impact op me heeft. Ja. Maar het vond het wel heel interessant om gewoon die introspectie te doen en te zien wat er omhoog kwam op zo'n moment.
Ja.
En dat is iets wat ik ook in sommige kringen van mannen waar ik me ook in... Ik ben best wel een... Veel verschillende soorten groepen mannen waar ik me in bevind. Mm-hmm. Waarvan sommigen wat toch wel wat conservatiever, als een soort van woord daarvoor. Mm-hmm. Die dat gedachtegoed ook nog wel heel sterk hebben. Van nee, ja, een vrouw hoort van nee, die is van jou, en als een andere man daar seks mee heeft, ja, dat is een van de echt slechtste dingen die zouden kunnen gebeuren.
Mm, ja, dat is gewoon de leeuw op de rots of de aap op de rots die gewoon hun vrouw wil beschermen. Mm-hmm. Of die denkt van, hè, gewoon echt vanuit monogamie, van jij bent van mij en van iemand anders.
Ja. En ik weet, volgens mij hebben we het hier volgens mij zelfs in het vorige gesprek ook over gehad, dat je bijvoorbeeld boekentips weggeeft over mensen die er meer over willen weten, zoals Sex at Dawn. En er zijn meerdere boeken die geschiedenis ook duiden van oké, waar komt ons huidige beeld van relaties nou vandaan? Mm-hmm. Waarom leven we in een monogaam dominante cultuur? Ik ben heel nieuwsgierig of wat jouw blik nu is, nu je ook zo in deze wereld rondloopt, veel ervaring hebt, veel dingen hebt gezien, wat jouw visie is, voor zover je dat kunt duiden, waar we als mens, ik wil niet zeggen voor gemaakt zijn of zo, alsof er één natuur is van ja, dit is het.
Ja.
Maar is er iets in de mens waar jij van zou zeggen, nou, ik denk dat we voor, in ieder geval qua relaties, dat dit een soort basis is waar we allemaal wel, wat we allemaal zouden willen, maar hoe je dat uiteindelijk vormgeeft, dat is misschien meer cultureel bepaald of de tijdsgeest waar je in leeft. Maar dit stukje, ik geloof er wel in dat dit soort van universeel is.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, precies. Ik hoor wat je zegt, ja. Kijk, de meningen zijn best wel verdeeld over of we nou monogame wezens zijn of non-monogame wezens. Maar ik denk universeel gezien dat het gewoon fijn is om een primaire vaste partner te hebben. En dat je daar je lief en leed mee deelt. Goed, nu hoor ik ook weer stemmetjes in mijn hoofd dat er ook wel echt heel veel mensen zijn die gewoon lekker solo poly door het leven gaan en dat werkt. Maar als we kijken naar het gros...
Wat houdt
het
precies in?
Solo poly is dat je gewoon echt autonoom bent. Dus dat je je aan niemand vastbindt eigenlijk. Ja. Dus de mensen zeggen, oh, maar dan ben je gewoon vrijgezel. Nee, je gaat wel gewoon echt liefdesrelaties aan met meerdere mensen, maar je gaat niet samenwonen, je hebt geen gezamenlijke rekening. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. Geen kinderen.
Ja.
Dus als ik kijk naar de gros van de wereldbevolking, denk ik dat het beste werkt dat je gewoon één vaste primaire partner hebt. En wellicht huisje, boompje, beestje. Hè, want dat willen we eigenlijk bijna allemaal. Gewoon echt die vaste, die stabiliteit, die warmte. Ook een stukje rust daarin. En ook seksueel avontuur met anderen.
Mm-hmm.
weet niet zozeer of de gros van de mensen per se hun hart willen of kunnen delen. Maar ik denk als we kijken naar de seks met anderen. En er zijn ook zoveel mensen die mij berichten sturen via Instagram van ja, ik wil zo graag een keer wat met iemand anders proberen, maar mijn partner krijg ik niet mee. Het zou zo mooi zijn als je vanuit liefde en compassie met je partner daarna kan kijken naar de behoeftes en de verlangens en dat je dat uitspreekt. En dat je het kan gaan doen, eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat wel heel mooi zou zijn. Ja.
Ik ben het helemaal met je eens. Tegelijkertijd merk ik altijd, wij helpen mensen in de liefde, maar zo beginnen we deze podcast ook altijd, zoek echt uit wat voor jou werkt.
Ja.
Ik geloof ook in dit, wat je eigenlijk zo hier uitvouwt. En ik denk ook, maar ja, dat is ook weer omdat het is ook lekker een bevestiging van mijn wereldbeeld en wat ik denk en graag zou willen zien, dat het heel mooi zou zijn als mensen in ieder geval die communicatie zouden hebben. En ik denk dat, ook als ik kijk naar de mailtjes die ik veel bij me krijg, vragen die ik veel bij me krijg, dat ook mensen die soms al 30, 40 jaar in een huwelijk zitten, stiekem allerlei verlangens kunnen hebben. Dat hangt er maar net aan hoe je daarmee omgaat. Maar dat het er in de meeste gevallen wel zit. En dat het ook uit het niets kan komen. Dat je 30 jaar niet echt hebt gehad, maar toch veranderen dingen in je leven en je ontmoet iemand en opeens is het er.
Ja.
Het is ook niet dat het consistent aanwezig hoeft te zijn. Maar als in ieder geval, los van wat je ermee doet, erover gepraat kan worden, dat zou denk ik al zo'n enorme stap voorwaarts zijn naar meer open, veilige relaties waar mensen zich meer thuis voelen. En
dat je dat ook niet veroordeelt. Dat je verlangens van je partner niet veroordeelt.
Ja.
Dat zou zo mooi zijn.
Ja.
Dat je gewoon in eerlijkheid je verlangens mag uitspreken. Zonder dat daar een scheiding van boven je hoofd hangt.
Ja.
Ja.
Ja, 100%. Ja, kijk, altijd zo'n gevoel erbij van, het is niet dat ik de vorm van hoe je met elkaar zou moeten communiceren in pacht heb van oké, en dat dan iedereen maar moet opleggen. Maar ik geloof er nog steeds wel heilig in dat dit voor elke relatie heel mooi zou zijn. En wel degelijk, als we gewoon echt naar relaties kijken, een mooie evolutie zou zijn.
Ja.
Zijn er nog dingen die we misschien niet hebben besproken over ethische non-monogame relaties, of omliggende onderwerpen waarin van zegt, ja, dat is ook wel iets waar ik veel vragen over krijg.
Ja, hoe vertel ik het aan mijn partner dat ik interesse hierin heb? Die krijg ik heel vaak. Mm. Ja.
Ja.
Ja, en dan zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde. En dat is, zeg anders tegen je partner van, nou, ik lees heel veel over non-monogamie in de kranten tegenwoordig en de laatste tijd. De ene podcast naar de andere gaat erover. Hoe denk jij daar eigenlijk over? Want ja, ben benieuwd eigenlijk. Weet je wel zo. En dan heb je eigenlijk al een gesprek. Maar doe dat wel op een moment dat je allebei ontspannen bent. Dus niet als je partner net terugkomt van een stressvolle dag of een ruzie met schoonouders of wat dan ook. Gewoon echt lekker relaxed, een wandeling maken door het bos, over het strand of uit eten. Want ja, het kan best wel wat. Er kan best wel wat omhoog komen. Het kan best wel wat los. Best wel wat loskomen.
Ja.
Ja.
Zo eng vaak om van tevoren dit soort gesprekken te voeren, maar
doodeng.
Ja, maar het is vaak wel echt heel erg verrassend dat de andere persoon toch ook met allerlei dingen bezig is hij of zij ook niet bespreekbaar durft te maken.
Ja, want dat krijg ik ook eens. Ja, of, ik heb het ook wel eens ook met vrienden of via van vrienden zit je weer op een verjaardag en dan hebben we het erover. En mensen vinden ook altijd heel interessant over het Big Little Secrets, weet je wel, van hoe werkt het dan allemaal? Nou, nee, daar krijg ik mevrouw echt niet mee naartoe. Ja. Maar heb je het wel eens met haar erover gehad? Nee, maar ik weet nu al, nee maar.
Juist. Ja, je houdt de ander gevangen in je eigen aannames.
Precies, ja, je vult het al voor een ander in, maar vanuit je eigen angst misschien, of vanuit je, dus ja.
Ja, dit is ook wel herkenbaar. Het is ook wel iets wat ik zelf wel echt moest leren, wat een van de grote thema's is die we bij Mannenbrein op onze workshops en in onze trainingen aan mensen meegeven. Dat is eigenlijk een soort van comfortabel worden met dat oncomfortabele gevoel van een bepaald gesprek te gaan voeren. Een moeilijk of spannend gesprek. En ik denk dat als je daar een bepaalde manier vrede mee kan sluiten, dat gewoon een onderdeel van het leven is, wat zich altijd in elke fase van je leven in bepaalde situaties voor zal doen.
Ja.
Dat niet alleen je romantische relaties, maar heel je levenskwaliteit heel erg omhoog kan brengen. Of je veel meer vrijheid en opluchting kan geven.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ik zie het bij heel veel stellen. Het brengt gewoon heel veel verdieping, heel veel moois. En ja, soms is het ook gewoon kut en niet leuk. Maar er is een monogame relatie ook niet altijd. En dat is met alles zo in het leven. Ja.
Mm-hmm. Ja, en dit soort gesprekken zou je in een monogame relatie net zo goed moeten voeren.
Ja.
Ja.
Hmm. Ja.
Ja, dus het bespreekbaar maken daarvan. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie is, de manier waarop je het dan aangeeft. En stel, je gaat er dus mee aan de slag. Nou, wellicht dus eerst zoals je aangaf, je zit op het terras en je gaat samen benoemen wie je aantrekkelijk vindt en dat een soort mooie opmaak is. Je noemde ook al dat het stellen van grenzen, soort regels, afspreken, ook een belangrijk onderdeel is.
Ja.
Wat is je visie daarop?
Ja, ik grenzen vind ik aan de ene kant echt iets heel moois en iets heel krachtigs. Hè, zeker als het vanuit jezelf komt van nou, ik zie het niet zitten om vanavond iets met een ander te doen. Stel, we gaan naar Big Little Secrets of zo. En ik zit zo van nou, ik wil echt alleen met jou zijn en met jou alleen leuke dingen doen. Of maar je kan ook iemand anders een grens opleggen. En ja, dat kan ook een hele mooie bijzondere dynamiek geven. Maar wat ook een hele mooie bijzondere dynamiek geeft, is dat je niet iemand anders een grens oplegt. Maar dat je zegt, nou, als dat gebeurt, dan gebeurt dit en dit bij mij intern. En dat gaat er dan uitzien dat ik de aankomende week, bij wijze van spreken, weer kotsend boven die wc hangt. Ik noem maar iets.
Mm-hmm.
En dat de partner dan kan zeggen van, wauw, nou, dat is wel heel heftig. Dat gaan we dan vanavond niet doen. Dus je hebt daarin twee versies, zeg maar.
Mm.
Ja. Maar je kan ook zeggen tegen, ja, vanuit grenzen van ja, voor mij is het gewoon nog een grens dat je vanavond zoent met een vrouw. Ik ben daar nog niet. Maar misschien wel over een half jaar. Maar nu nog even niet. Nou, oké, schat, dan gaan we dat ook gewoon niet doen. Ja, we willen gewoon een leuke avond hebben.
Mm.
Ja. En ook je verlangens uitspreken. Van waar ligt je verlangen dan? Ja, mijn verlangen ligt dat ik jou zie zoenen met een andere vrouw. Oké. Nou, dat kunnen we wel doen. Of een verlang is van, nou, mijn verlang is om te zoenen met een andere vrouw. Ja, dat vind ik toch wel lastig. Maar dansen vind ik wel oké. Weet je, dat je dan misschien tot een concessie kan komen.
Ja, echt dat samen ontdekken. Wat de verlangens zijn, wat wel en niet kan. En daar ook weer oké mee zijn als het misschien inderdaad een verlangen nog niet, de ander daar nog niet is om daar gehoor aan te kunnen geven.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, en soms weet je ook nog niet helemaal wat je grenzen zijn. En soms moet je dan over een grens heen gaan, wil je weten van oké, daar ligt mijn grens.
Ja.
En dat is ook oké. En kijk dan vanuit liefde en compassie wat er is gebeurd en hoe je het in de toekomst anders kan doen. Ja. Maar het moet ook niet te vaak gebeuren dat je over je grens heen gaat. Want dan kom je er ook achter van, oh, ik kan mijn grens toch niet helemaal aanvoelen of uitspreken.
Mm-hmm.
Laten we daarover hebben. Ja.
Wat ook weer ontzettend veel interessante informatie kan geven over jezelf en de patronen die je wellicht hebt. Mooi. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Heel erg bedankt voor je openheid. En voor alle mensen die meer hierover willen weten of in contact willen komen met jou. Misschien wel meer willen weten over Big Little Secrets. Wat kunnen ze het beste doen?
Ja, thanks. Nou, dan voor relatiecoaching kan je naar mijn Instagram pagina gaan, Jorna_Wiertz. Mm-hmm. Of mijn mailen, jornawiertz@gmail.com. Mijn website staat nog steeds op een Coming Soon page. Dus dit zijn mijn kanalen om te benaderen daarvoor. En voor Big Little Secrets kan je naar biglittle-secrets.nl voor meer informatie.
Super, ik zou ook alles nog in de beschrijving zetten.
Thanks.
Heel erg bedankt.
Ja, jij ook.